Zijn we er toch ingetuind is een podcastserie van 6 delen die het WK-voetbal als podium voor de tijd belicht. Ik ben Charles Bormans.
En ik ben Michiel Balemans.
En in deze podcastserie nemen we u mee in het verhaal van het WK-voetbal, waarbij de focus ligt op de plek die het WK-voetbal sinds het eerste WK in 1930 inneemt op het wereldtoneel. Een wereldtoneel waarop het draait om macht, geld en politiek, om manifestatie en bewijsdrang, om prestige en imago. Voetbal en politiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
We zijn aanbeland in de jaren 70 en 80. De jaren 70 die begonnen met het samba-voetbal van Brazilië. En vervolgens werden opgevolgd door A Clockwork Orange. Geleid door Johan Cruijff, de witte Pelé, de opvolger van Pelé. En nadien helaas een heel naar toernooi als opvolging kreeg in Argentinië. Het toernooi waarbij zowel de bal op de paal ging als bloed aan de paal zat.
Inderdaad, inderdaad. Laten we beginnen bij Mexico.
Sí, WK 70 in dat waanzinnige Aztekenstadion in Mexico. Ik vind het zelf het mooiste stadion ter wereld.
Ik ook, Ja, en dat herinner ik me dus ook nog van die finale uit 1970. Die hele steile tribunes, meer dan 100.000 toeschouwers en... Ja, dat beetje hoge gras waarop Brazilië dan Italië letterlijk van de mat speelde.
Ja, ik was in slaap gevallen tijdens die wedstrijd. Maar dat had meer te maken met mijn leeftijd. Ik was 1.
Oh, jij
en niet zozeer met de kwaliteit van het voetbal en met het toernooi. Want het was een fantastisch toernooi.
Hij lag toch in de wieg. Ja. Maar hij heeft ook aan de wieg gestaan natuurlijk van deze podcast. Dus wat dat betreft komt dat heel erg goed uit, Michiel Balemans.
Zeker, ja. Deed Nederland mee in 70? Nee.
Nee. Nee, dat was eigenlijk heel raar. Hè? Want in 69 stond Ajax al in de finale van de Europa Cup 1.
Ja.
Feyenoord won die cup in het jaar dat het WK in Mexico in 1970 werd gehaald.
Ja, dus we hadden op zijn minst de voetballers om zich te kunnen kwalificeren. Absoluut. Voor een WK kwalitatief gezien. Maar het speelde nog niet zo'n rol in de hoofden van de Nederlandse spelers.
Nee.
En
nee,
bij de clubs niet. Hè? Die clubs beschermden hun spelers. Dus ze lieten niet altijd hun spelers meedoen. Met name Ajax was daar heel terughoudend in.
Ja. Was George Kessler toen, Georg Kessler was de bondscoach. Nederlands zat in de pool, de kwalificatiepool bij Bulgarije en Polen en werd daarin derde.
Ja.
Maar gelukkig nog wel nog voor Luxemburg. En dat waren ook de twee wedstrijden waar Johan Cruijff aan meedeed. Die werden nog gewonnen. Beide wedstrijden werden volgens mij ook in Nederland gewoon gespeeld. Dus die werden wel gewonnen. En Cruijff zou ook meespelen in de wedstrijd tegen Bulgarije uit. Maar hij ging niet mee.
Nee, dat klopt, want hij moest schoenen kopen met zijn vrouw. Hij had een schoenenboutique gekocht voor zijn lieftallige Danny.
Ja.
Hij moest schoenen kopen in Italië. En dat vond hij op dat moment belangrijker dan het Nederlands elftal.
Ja, maar is hij zich ooit eens gaan realiseren hoe belangrijk het is voor een speler om aan op zo'n toernooi mee te doen?
Ja, want sterker dat is nog, toch... hij heeft dat op een gegeven moment ook wel gezegd. En zelf ook bevonden hoe belangrijk zo'n toernooi kan zijn. En hij heeft er ook wel later voor geknokt. Dus ik vind wel dat hij revanche heeft genomen 4 later. Maar daar gaan we het later nog wel even over
hebben. Precies.
Laten we eerst eens naar de aanloop van die WK 70 gaan. In ieder geval was het bijzonder dat Mexico 2 jaar daarvoor de Olympische Spelen organiseerde.
Ja.
En voorafgaand aan die Spelen is nog wel het een en ander gebeurd. En dat is een behoorlijk understatement. Want de organisatie van die Spelen leidde tot gigantische demonstraties in Mexico.
Ja. Dat klopt. Er is daar vlak voor de Spelen, 10 dagen voor de Spelen, is daar nog een enorme demonstratie geweest. En daar zijn op de Plaza de las Tres Culturas. Mensen hebben daar geprotesteerd, vooral studenten. En die eigenlijk protesteerden tegen het feit dat er zo ongelooflijk veel geld naar die zomerspelen ging. In plaats van dat het naar sociale programma's ging. En die studenten zijn daar omsingeld en door het leger beschoten.
Ja, want die gebruikten geen waterkanonnen.
Nee,
dat was hoedzichtloos.
Met scherp geschoten.
Ja, honderden mensen gewoon overleden.
Ja. Nou, precies. 200 demonstranten en ook nog een keer 1000 mensen zwaar gewond.
Ja, ongelooflijk.
En het ging gewoon door. Hè? Ja. 10 dagen later brandde de Olympische vlam in het Olympisch Stadion in Mexico stad. Ja. En die spelen gingen gewoon door.
Wat prettig was, dat voorafgaand aan de WK 70 er geen demonstraties plaatsvonden in Mexico. Althans niet van een dergelijke grootte en ook niet met een dergelijke afloop.
Nee.
Maar er vond wel iets anders plaats. En dat is best een heel bijzonder verhaal.
Ja, dat wil
en
je dat graag gaat vertellen eigenlijk, altijd. Dat is, boeit jou echt helemaal.
Ja, dit verhaal boeit mij.
Ja, El Salvador, Honduras.
Ja, dat zijn natuurlijk twee landen, twee vlekjes op de voetbalkaart, internationaal. En die moesten de WK-kwalificatie met elkaar uitvechten. Twee buurlanden die elkaar behoorlijk naar het leven stonden. En dat had te maken met het feit dat er in Honduras vrij veel mensen uit El Salvador leefden. Banen innamen. Het ging in Honduras economisch slecht. Wie krijgt dan de zondebok? De vreemdeling.
Ja.
Hey, waar kennen we dat?
Ja.
Nou, dat leidde tot onlusten. En die twee landen moesten vervolgens tegen elkaar voetballen.
Ja.
En dat is gewoon helemaal verkeerd gegaan.
Nou, vertel.
Het was een uitwedstrijd en een thuiswedstrijd. De eerste wedstrijd werd gewonnen door Honduras. En dat leidde al tot rellen in de verschillende landen. En ja, met name gewoon, weet je, de mensen uit El Salvador in Honduras hadden het moeilijk en vice versa. Vervolgens werd de terugwedstrijd gespeeld in El Salvador. El Salvador won die wedstrijd met 3-0. Normaal zou je dan denken, oké, El Salvador is gekwalificeerd, maar dat was in die periode niet zo. Men ging niet uit van een doelsaldo of een doelgemiddelde. Men ging gewoon uit van winst of verlies.
Ja.
Dus er kwam een derde wedstrijd.
Ja.
Wat in ieder geval is gebeurd na die 3-0, is zo dat een winkeleigenaar in Honduras, die uit El Salvador kwam, is na die wedstrijd vermoord.
Ja, natuurlijk.
Dat zette behoorlijk kwaad bloed in El Salvador.
Ja.
Die beslissingswedstrijd kwam.
En die werd gespeeld waar?
En die werd gespeeld in Mexico stad, in het Aztekenstadion. Dat stadion was niet vol, helaas.
Nee.
Op de dag van die wedstrijd, dat is al behoorlijk bijzonder, verbrak Honduras alle diplomatieke banden met El Salvador. En dat betekent dus dat je enorme lading op die wedstrijd zet. Ja. Daarmee ook.
Ja.
Nou, dat gebeurde ook. Het was geen prettige wedstrijd. Het was geen sportieve wedstrijd. De wedstrijd werd gewonnen door El Salvador.
Ja.
En dit is gewoon de druppel geweest tussen die twee landen.
Wat gebeurde er daarna?
Twee weken later brak er simpelweg oorlog uit tussen die twee landen.
Ja. Dus Honduras viel El Salvador binnen. Wat gebeurde er?
Het leger van El Salvador viel op 14 juli Honduras binnen.
Oh, dus El Salvador, die overigens die wedstrijd dus had gewonnen.
Ja.
Die vielen dus ook nog een keer Honduras binnen.
Ja, dat klopt.
Die waren het helemaal zat met dat Hondurese gedrag.
Ja, want Honduras had op een nare wijze heel veel mensen uit El Salvador gewoon het land uitgezet en weggestuurd.
Ja.
Het was chaos.
Ja.
En El Salvador dacht gewoon, nou, wij betalen dat terug, we vallen gewoon jullie land binnen. Het aardige is dat die twee wedstrijden zijn van directe invloed geweest op die sfeer. En vandaar dat deze oorlog, die weliswaar niet heel lang heeft geduurd, maar wel vervolgens een best langdurig conflict is gebleven, de voetbaloorlog wordt genoemd.
Ja, of ook wel de oorlog van 100 uur.
Ja.
Maar het is de voetbaloorlog.
Maar het
hè?
Is de voetbaloorlog. Ja. En pas in 1980 zijn de banden tussen de twee landen hersteld.
Mm-hmm.
Met als bijzondere bijkomstigheid dat beide landen in 1982 meededen aan de WK. Kijk, El Salvador heeft zich gekwalificeerd voor de WK in 70 en kon geen potten breken daar hoor. Was natuurlijk een veel te klein voetballand.
Ja.
Maar ja, weet je, dat het zo ver kan gaan dat een voetbalwedstrijd weliswaar niet de basis, maar simpelweg wel de druppel kan zijn voor het uitbreken van een oorlog tussen twee landen.
Ja,
ja, dan kan je toch niet beweren dat politieke sport gescheiden zijn?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Wat natuurlijk ook niet onvermeld mag blijven voor dat WK in Mexico, is dat voorafgaand aan dat toen er ook een enorm groot conflict is over de tv-rechten.
Ja.
Dat begint dan ook echt. Hè. We weten in Zwitserland waren de eerste tv-beelden zo'n beetje te zien.
Mm-hmm. Maar 1954.
1954 en dan langzamerhand steeds meer. Vooral ook in Engeland natuurlijk al. Maar dit was dit toernooi konden we wereldwijd al zien. Ook al in kleur.
Ja.
Ik heb ook verteld dat ik mijn eerste WK-finale gezien heb in 1970. En die was dus al in kleur.
Ja.
Maar enorme ruzie over die tv-rechten. De FIFA vroeg voor die tijd hoge bedragen. voor de exclusieve tv-rechten. Terwijl de EBU, de European Broadcasting Union, vond dat het allemaal veel te veel was. En dat ze ook vonden, ja, wacht eventjes. Satellietverbinding moet er aangelegd worden. Maar die tijdstippen, wij moeten allemaal in de avond naar die wedstrijden kijken. Dat vonden ze eigenlijk niet in verhouding staan. Hè, dus die rechtvaardigden niet die hoge rechtenprijs. Dus daardoor ontstond een groot commercieel conflict. En eigenlijk kun je wel stellen dat uiteindelijk ging de EBU betalen. Want ze wilden natuurlijk, iedereen wilde in Europa ook de wedstrijden zien. Ja. Een soort sleutelmoment, we komen daar straks nog veel meer op terug. In deel 6 vooral. Ja. Sleutelmoment in de commercialisering van sportuitzendingen. Ja.
Overigens, in tegenstelling tot die voetbaloorlog en dit geschil rondom die tv-rechten, was het toernooi zelf behoorlijk sportief.
Ja.
Het was het eerste toernooi met gele en rode kaarten.
Ja.
Een uiteindelijke vondst van Ken Aston, de scheidsrechter die destijds in de eerdere podcast besproken Battle of Santiago, de wedstrijd leidde en helemaal uit de hand liet lopen tussen die wedstrijd tussen Italië en Chili. En toen heb ik gedacht, een scheidsrechter moet tools krijgen om het te kunnen leiden.
Ja.
En dit was het eerste toernooi dat er gele kaarten konden worden uitgedeeld. Dat gebeurde ook. Er zijn geen rode kaarten uitgedeeld dit toernooi. Geen spelers uitgestuurd, bij mijn weten, maar wel gele kaarten. Die zijn wel uitgedeeld. En wat ook opvallend was, was de geweldige sfeer rondom de stadions, ook tussen de supporters van verschillende landen.
Ja.
En dat is in die zin opvallend, dat later behoorlijk anders is geworden. Er zijn veel toernooien geweest waar echt veldslagen plaatsvonden tussen supporters uit Engeland en Duitsland en op grote toernooien. Dat was in die tijd niet zo.
Nou ja, terwijl natuurlijk ook al in 1962 was natuurlijk ook Van Dijkhardt zag van planken. Misschien niet zo meteen tussen de supporters, maar het was wel heel gewelddadig. Hè?
Ja,
op de tribunes was het heel gewelddadig.
Ja, maar politie trad ook wel wat harder op. Ja. Maar in 70 was in ieder geval op dat gebied een zeer prettig toernooi, waarbij natuurlijk je ook weer merkt dat, kijk, op het moment dat het voetbal zo mooi is, dat toch weer alles overstijgt.
Ja.
Want je moet niet vergeten dat Brazilië op dat moment een dictatuur was.
Ja.
En toch weet je, dat Braziliaanse elftal, dat wordt nog steeds gezien als het elftal aller tijden. Dat is zo ontzettend geliefd. En niemand zal zeggen, ja, die speelde daar namens een dictatoriaal land. Zo moet je dat denk ik ook niet benaderen. Ik denk ook dat dat wel weer het prettigste is van het voetbal. De schoonheid van het voetbal zal het altijd overwinnen.
Ja.
Dit was een schoolvoorbeeld daarvan.
Ja. Helaas gold dat niet voor het WK in 1974. De schoonheid van het voetbal zal altijd overwinnen. Ik zal het zinnetje zeker onthouden. Maar
nee, niet
dat
altijd.
Was op 21 juli 1974 toch net even anders. We zijn inmiddels beland bij WM74.
Ja, dat is zeker waar. WK, maar je noemde de verkeerde datum. Je noemde de verkeerde datum.
Zeker 21.
Ja, dat is
20 juli? Was het 20 juli?
Nee, 7 juli.
7 juli.
Ja,
7 juli.
Het is eigenlijk wel goed dat je dat niet weet.
Nou ja, mijn moeder was 20 juli jaar.
Oké, okay. Dus en dat was wel een feestje.
Ja,
okay.
7 juli.
Laten we nou niet, want we hebben,
7
het nu,
juli.
We hebben het al veel te lang over die 7 juli. Dat gaan we niet doen. We gaan het hebben over de aanloop naar dat toernooi. En het toernooi zelf, want er gebeurde een aantal bijzondere dingen.
Ja.
De aanloop naar het toernooi, daar gebeurde al sowieso iets. We hebben eerder gezegd dat Uruguay destijds in 1934 het eerste land was wat een WK boycotte. He, die waren verongelijkt dat er zo weinig teams uit Europa naar Uruguay waren gekomen bij het eerste door Uruguay georganiseerde toernooi. En toen werd het toernooi in Italië georganiseerd en Uruguay zei, wij komen niet. Nou, ja, het zal.
Ja.
Een schoolvoorbeeld van een boycott heeft geen zin.
Nee.
In de aanloop naar de WK 74 was er een beslissingsduel. Er waren twee beslissingsduels tussen Rusland en Chili.
Ja. Zo'n intercontinentaal beslissingsduel.
Ja, voor één plek. Ja, voor nog een plek voor de WK.
Dus een land uit Europa tegen een Zuid-Amerikaans land.
En Rusland heeft tegen Chili gespeeld, 0-0. En moest naar Chili. En heeft die wedstrijd,
in die thuiswedstrijd. Ja,
en heeft die wedstrijd geboycott. Vanwege het regime in Chili, de martelpraktijken van het regime. Daar hadden ze op zich een punt. Je zou bij de Sovjet-Unie denken van, goh,
kunnen jullie zelf in de spiegel kijken? Konden ze natuurlijk op dat punt absoluut niet.
Nee.
Maar het opvallende is dat, weet je, wie je ook vraagt over de WK 74, ze zullen vermoedelijk beginnen over het Nederlands elftal.
Ja.
Niemand, maar dan ook niemand, zal zeggen, oh ja, dat was dat toernooi waarbij de Sovjet-Unie die wedstrijd boycotte tegen Chili en daarom niet ging. Het heeft geen zin, een eenzijdige boycott.
Nee.
Terwijl het zotte is, dat waren geen koekenbakkers, hè, de Sovjet-Unie. Die waren tweede geworden bij het Europees kampioenschap.
Ja,
dus
ja.
Dat was een elftal wat mee had kunnen doen. Wat mee had kunnen strijden voor de prijzen.
Ja, verloren.
Het heeft geen indruk
verloren
gemaakt.
Van West-Duitsland, hè?
Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
Was een beetje toen de... Ja, goed. Nou, in ieder geval... Nee, goed, dus Rusland deed niet mee. Nederland deed wel mee. Het is natuurlijk ook wel even interessant nog te melden dat net als in Mexico 1970
ja.
Werden 2 jaar eerder de Olympische Spelen in Mexico gehouden, 68. En West-Duitsland precies hetzelfde, ja. 74 WK, 72 München Olympische Spelen.
Ja, grote tragiek natuurlijk.
Grote tragiek.
Ja, de aanslag op de Israëlische sporters.
Ja.
De terreur vanuit Palestina.
De Zwarte September.
Ja, de Zwarte September, dat leidde ertoe dat het een pittig bewapend WK werd.
Ja.
Met name ook het Nederlandse elftal werd zeer streng bewaakt. En dat had dan weer te maken met het feit dat Nederland het jaar daarvoor in het kader van de olieboycott heel duidelijk partij had gekozen voor Israël in het geschil
ja.
In 1973. Wat leidde tot de olieboycott. En dat Nederland dus target zou kunnen zijn voor een eventuele aanslag. In 1974 deed Israël niet mee aan de WK.
Ja,
in 1970 WK. Overigens wel, vier ervoor overigens wel.
Ja.
En was dat eigenlijk geen issue? Maar nu was het wel een issue. Dus dat verblijf van Nederland werd zwaar bewaakt.
Ja.
En sterker nog, er zijn mensen ontslagen.
Ja, Arabieren. Ja, er waren twee medewerkers in het fameuze Waldhotel Krautkremer in Hieltroep. Ja, mensen van onze generatie, Wim, ik zit nu eigenlijk. Wij kennen het allemaal, dat woord Hieltroep. Ja, niemand zou daar ooit van gehoord hebben, maar wij kennen dat. Het beroemde Waldhotel Krautkremer in Hieltroep. Je kunt er nog steeds overigens allemaal naartoe gaan.
Ja, het zwembad bestaat nog.
Het zwembad bestaat nog. Geef Johan ook
daar
een
laten we het even. Ja, laten we het
precies.
Even.
Maar goed, in ieder geval twee Arabieren die werden daar ontslagen. Meteen opdracht gegeven door de politie, die mensen moeten eruit. Niet omdat ze ergens van
daar
werden gedacht.
Daar zou je in deze tijd niet mee wegkomen.
Nee.
Echt, hè?
Ja, ja, u ziet er wel zeer Arabisch uit. Je wordt ontslagen.
Bespottelijk natuurlijk. Ja, bespottelijk natuurlijk. Ja.
Ja.
En
natuurlijk waren die Duitsers in die tijd ook wat ze allemaal mee hadden gemaakt met die Rode Armee-fractie. Ze waren echt ongelooflijk.
Ja, ze waren erg voorzichtig.
En
die zwarte dag in 1972 was niet natuurlijk louter op de Olympische Spelen, was niet louter een zwarte dag vanwege die aanslag zelf. Maar kijk, Duitsland, er was West-Duitsland alles aan gelegen om fijne, sportieve, prettige ja. Olympische Spelen te organiseren.
Ja, ja.
Indachtig de Spelen van 36.
Ja.
En dan gebeurt zoiets.
Ja,
ja jeetje. Dat heb je dus niet altijd zelf in de hand.
Ja.
Over de Duitsers gesproken.
Ja, dat wou ik net zeggen. Want
West-Duitsland
was het nog
Duitsland.
Duitsland. En nu was het natuurlijk 74.
En nu was het West-Duitsland.
Ja,
en wat gebeurt er bij de loting? West- en Oost-Duitsland loten elkaar.
Ja.
Dat zijn twee landen die tot dan toe niet tegen elkaar hebben gevoetbald.
Nee. Nog nooit,
Nog nooit. Nee. Dat zegt genoeg.
Ja.
Duitsland was 2 jaar ervoor met vlag en wimpel en met ere weer ere toekomt geweldig mooi voetbal Europees kampioen geworden.
Ja.
Oost-Duitsland schrok heel erg van de loting en heeft in eerste instantie serieus overwogen zich terug te trekken voor het WK, omdat ze gewoon echt bang waren voor een gigantische oorwassing door de West-Duitsers.
Ja.
En dat zou afstralen op een negatieve manier.
Ja.
Op natuurlijk het communistische regime. En dat dus men was doodsbang. Men ging uiteindelijk. Men ging wel.
En deed het goed.
En deden het goed, maar bijzonder aardig. Supporters. De Oost-Duitsers waren niet vrij om te gaan en staan waar ze wilden. Die moesten in Oost-Duitsland blijven. En je kon dan wel vrij makkelijk toestemming krijgen om naar een ander Oostblokland te gaan. Maar niet naar het Westen.
Nee.
Maar men had natuurlijk ook zoiets. Ja, dat team heeft wel ondersteuning nodig.
Ja.
Dus toen is men letterlijk supporters gaan selecteren.
Ja, dat is de Aktion Leder.
Ja, normaal zou je dan zeggen, dan hou je een voetbalquiz. En wie het meest van voetbal weet, die mag. Tenminste, nee. Ik zou dat eerlijk vinden. Misschien omdat ik zelf dan ook meer kans maak. Maar zo gebeurde dat niet. Nee, er werd op hele andere criteria werd er, werd er geselecteerd. Zo keek men bijvoorbeeld. Het moesten mannen zijn, dat allereerst.
Ja, ja, dat alleen mannen houden van voetbal.
Exact. Ja. Ja, daar hadden ze dus een
duidelijk
punt. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, nou, en dat is best wel gek, want in zekere zin was het wel weer een vooruitstrevend land op het gebied van vrouwenrechten. En vrouwen werkten en ook in hoge posities. Maar in dit geval, nee, er gingen alleen mannen. En die mannen moesten getrouwd zijn. Ja. En sterker nog, die huwelijken, die werden dus door de Stasi in kaart gebracht. Die moesten goed zijn. Ja, dus, want een slecht huwelijk zou makkelijker tot overloop kunnen leiden.
En de achterblijvende partner kon dan fungeren als een soort gijzelaar eigenlijk.
He? Exact. Ja. Dus op deze wijze werden die mensen geselecteerd. En het is dus letterlijk gebeurd dat er mensen in het stadion zaten die niets met voetbal hadden.
Nee. Nee.
De wedstrijd werd niet gewonnen door West-Duitsland.
Nee.
De wedstrijd werd gewonnen door Oost-Duitsland.
Ja, Jürgen Spawasser.
Jürgen Spawasser, speler van de eerste FC Magdeburg. Ja. Wat een goed elftal was.
Ja.
He, die hadden wel dit jaar de Europa Cup 2 gewonnen.
Zeker. Die scoorde de
winnende 1-0 voor Oost-Duitsland.
Hele daarna mooie goal trouwens. Ja. Hele mooie goal.
Maar Jürgen Spawasser die heeft verteld dat hij later een van de supporters tussen aanhalingstekens heeft gesproken die bij de wedstrijd is geweest. En die had hem opgebiecht dat hij in slaap was gevallen. Want hij was weliswaar geselecteerd omdat hij een goed huwelijk had en een goede Oost-Duitser was. Maar die had niks met voetbal. Nee. Ja, buitengewoon merkwaardig en bijzonder. Ja.
Ja.
Ja. Ja, die wedstrijd had natuurlijk lading. En vermoedelijk heeft Duitsland die wedstrijd toch wel enigszins bewust uit de handen gegeven.
Ja, maar dan kwamen ze niet in een mogelijke pool des doods met Nederland, Brazilië en Argentinië.
1-0 gewinnt die DDR-voetbalnationalmannschaft in Hamburg. Over de uitval der BRD. Doorschutten Spawasser.
Ja, want Nederland speelde tegen die tijd al de sterren van de hemel.
Absoluut.
Maar goed, laten we daar niet te lang bij stilstaan.
Nee, we gaan naar Argentinië in 1978.
Ai.
Ja, dat is heel erg goed in ons verhaal.
Wat zich natuurlijk nekt is dat zo'n toernooi natuurlijk al eerder is toegewezen aan Argentinië. Overigens ook in een tijd dat het politiek helemaal niet zo stabiel was in Argentinië. Maar je moest het een keer aan Argentinië geven.
Ja.
Argentinië is zo'n groot voetballand. Ja. Kijk ook gewoon simpelweg naar de individuele voetballers die zij hebben voortgebracht.
Ja. En ook die nog voor onder vreemde vlag hebben moeten spelen eigenlijk.
Ja, ook dat is gebeurd. Die Stefano was een Argentijn. Ja. En,
veel in het Italiaanse elftal hebben gezien in 30,
exact, 34. Die, dan heb je Maradona, Messi. Het is natuurlijk een voetballand met een gigantische voetbalhistorie. En dat was het toen ook al.
Ja.
Dus Argentinië kreeg het WK van 78.
Ja. Ja.
Maar ja, ten tijde van dat WK was er het nodige gebeurd in Argentinië.
Dat kun je wel zeggen, ja.
De democratie was de nek omgedraaid door een militaire junta onder leiding van Jorge Videla.
Ja.
De man met de snor die gedurende het WK een burgermanspak aandeed en zijn generaalspak uit had getrokken.
Ja.
De man wist van want.
Argentinië had er alles aan gedaan om zich aan die wereld op zijn best te tonen. Generaal Videla en de andere junta-leiders hadden het burgerpak aangetrokken. Maar dat was voor de militaire muzikanten wat moeilijk.
Dat wist men in het Westen wel, maar er werd ook wel weggekeken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... Kijk, ik ben, daar hebben, dat komt wel af en toe terug. Ook omdat het is wel een leuk terugkerend thema of een boycott zin heeft. Kijk, Bram en Freek die hebben in zekere zin daartoe opgeroepen.
Ja, Nederlands hoop.
Maar ik moet ze wel eer geven. Als je kijkt naar de huidige oproepen voor de boycotten, dan vind ik... Nou, enerzijds misschien al dan niet terecht. Er zit altijd wel iets in waar ze gelijk in hebben. Maar het zijn vrij luie acties.
Ja.
Bram en Freek die hebben gewoon een meer dan een uur durende theatershow gemaakt.
Ja.
Dat heeft wel inhoud en dat heeft wel lading.
We gaan naar Argentinië, waar dagelijks wordt gemoord. Maar daar is eventjes geen tijd voor. Zojuist heeft rap gescoord.
Ik vind dat bijzonder knap. Waarvan je overigens ook wist dat het twee mensen waren die heel veel van voetbal houden.
Ja. Ja, absoluut.
En ze hadden natuurlijk wel een punt.
Ja, en natuurlijk absoluut een punt. En niet te vergelijken met nu, vind ik ook. Het is ook was natuurlijk ook echt een heel wreed regime wat er zat. Hè. Het is natuurlijk altijd heel navrant dat grote stadion waar Robbie Rensenbrink dan nog in de 90ste minuut tegen de paal schiet. Dat op loopafstand lag van de ESMA-gevangenis. Ja. Dat was de marineschool waar alle tegenstanders werden gemarteld. Ja. En die bewijzen van spreken, die letterlijk vanuit hun cel het gejuich in het stadion konden horen, ging gewoon door.
Die van de bewakers overigens wel de mogelijkheid kregen om op de radio de wedstrijden te beluisteren. En Wat er in Argentinië gebeurde, dat had iets heel dubbels. Want die bevolking was natuurlijk ontevreden. Ja. En werd onderdrukt.
Ja.
Maar ze waren natuurlijk, eigenlijk zie je daar de vergelijking met het geweldige team van Hongarije, waar we het eerder over hebben gehad. Ze werden natuurlijk euforisch door de successen van het Argentijnse elftal.
Ja.
Wat het moest en zou wereldkampioen worden. Hè? Zo was het ook wel weer. En dat gebeurde ook. Tegen Nederland. En de weg ernaartoe is natuurlijk ook wel bijzonder geweest.
Ja, zeker. De wedstrijd tegen Peru, die ze als laatste mochten spelen. En met ze wat zes.
Kijk, mensen van onze generatie kennen dat verhaal, maar mensen van de jonge generatie niet. Dus ik denk toch goed is om aan te stippen. Allereerst gebeurt er iets heel merkwaardigs. Normaal gesproken is het natuurlijk zo dat, zeker in het geval er poolwedstrijden zijn en er komen beslissende wedstrijden, dan moeten die wedstrijden tegelijkertijd beginnen.
Ja.
Dat gebeurde toen niet.
Nee.
En dat werd later pas besloten. Dat is heel opvallend. Dat dat ook is toegestaan.
Ja,
dat
bizar.
Niemand daarvoor is gaan liggen. Dat is natuurlijk bizar.
Nee, bizar.
Want zowel Brazilië als Argentinië hadden hun wedstrijden tegen ze hadden onderling gelijk gespeeld en ze hadden een wedstrijd tegen Polen gewonnen. Brazilië was sterker en sterker en sterker aan het worden. En die hadden met 3-0 van Peru gewonnen.
Ja.
Terwijl Peru dat WK bijzonder goed was begonnen. Gelijk gespeeld tegen Nederland. Gewonnen van de Schotten en Iran. Dus Argentinië moest met minimaal 4 doelpunten verschil winnen. En dat was een behoorlijke opgave.
Ja.
Dat stond echt niet vast.
Nee.
En Argentinië wint met 6-0.
Ja.
Jeetje.
Ja, ik kan
een merkwaardige uitslag.
Ja.
Waar natuurlijk vraagtekens achter gezet worden. Daar is onderzoek naar gedaan. Men weet niets zeker. Maar er zijn in ieder geval verhalen naar voren gekomen. Later weer ingetrokken, later weer naar voren gekomen. Dat er in ieder geval een heel groot graantransport naar Peru is gegaan. En dan heb je het over transporten van tonnen graan. En dan is nog iets meer opvallend. Dat de vader van Maxima, Zorrilleta, bij mijn weten staatssecretaris op landbouw was.
Zeker. Jorge Gerdi, die heet ook Jorge.
Ja,
Jorge
dus ik sluit niet aan dat de krabbel die is gezet onder het graantransport naar Peru. Die er dus voor heeft gezorgd dat wij uiteindelijk nog nooit wereldkampioen zijn geworden.
Ja.
Dat die van de vader van onze koningin is.
Ja, dat zou nog heel goed kunnen zeggen.
Om het plaatje maar even rond te krijgen. Nou moet ik wel heel eerlijk zijn dat de Nederlandse spelers uiteindelijk, die hebben later gezegd dat ze helemaal het niet zo erg vonden dat ze tegen Argentinië moesten in die finale. Want die achter Brazilië een sterkere tegenstander.
Ja, dat geloof ik graag. Ja.
Ja, dat hebben in ieder geval de broers van de Kerkhof gezegd.
Ja. Nou ja, goed, het had ook bijna gelukt. Was ook bijna gelukt. Met een beetje geluk, maar goed.
Ja.
Jij wil, voordat we af gaan sluiten, nog twee dingetjes vertellen over het WK 82. Een leuke wedstrijd tussen Frankrijk en Kuwait.
Ja, dat is zo'n leuk verhaal. Dat is gewoon, het is ook weer zo'n klein voetbalverhaal waarbij je ook weer ziet dat het voetbal niet beperkt blijft tussen 22 spelers op het veld. Nee, dat is wat er in die wedstrijd gebeurt, dat is het volgende. Kuwait is een klein voetballand. Frankrijk, een outsider op dat WK. Mooi elftal, goede spelers. En die staan met 3-0 voor in die wedstrijd. En gebeurt het volgende. Een scherpe Franse aanval. En op het moment dat Platini de paas geeft aan de Franse speler die later scoort, hoor je ook, het is te zien op YouTube, hoor je gefluit.
Ja, een fluitje komt van een scheidsrechtersfluitje.
En het is niet de scheidsrechtersfluit, maar het is een fluit vanuit de tribune. En je ziet ook een aantal spelers van Kuwait zich inhouden. Want die denken dat er op dat moment wordt gefloten voor buitenspel.
Ja.
Maar dat was niet zo, dat was vanaf de tribune. Dus Frankrijk scoort. En Kuwait is ziedend. Want die vinden dit zo onterecht. Nou kan ik me indenken dat je dat voor je gevoel onterecht vindt. Maar het was een geldig doelpunt. En Kuwait die verdomd afstrappen.
Ja.
Die weigeren dat gewoon.
Ja.
Ook wel een beetje merkwaardig. Hè? Ja. Je staat er met 3-0 achter. Weet je, het was niet beslissend in die wedstrijd. Maar die weigeren. En wat consternatie. Dat duurt even. Vervolgens komt er letterlijk je had het net over een Arabier. Een sheik van de tribune.
Ja. Ja.
Dat was de broer van de emir van Kuwait.
Ja.
Moet wel gezegd. Dat was de toenmalige voorzitter van de voetbalbond. Uiteraard. Men hield dat altijd een beetje binnen de familie.
Ja.
Als je dat dan even verplaatst naar Nederland, dan moet je je dus voorstellen dat prins Constantijn bij een wedstrijd van Nederland zelf afdaalt en het veld komt oprennen om de boel even te sussen. De man die heeft een bijzondere rol gespeeld. Want wat er gebeurde, het was niet die sheik die aan de basis stond van het feit dat men niet wilde aftrappen. Die sheik heeft eigenlijk tegen zijn team gezegd, ga weer spelen. Maar die heeft ook even staan smoezen met de scheidsrechter. En meteen daarna keurt die scheidsrechter die goal af. Oh, wegens buitenspel.
Dat is
niet terecht, want het was geen buitenspel.
Nee.
Er was niet gevlacht. Hij had niet gefloten, maar hij keurt die goal wel af. Dus ik weet toch niet wat die Sjaak hem heeft ingefluisterd.
Of een zeetje geboden.
Maar dat zou best een mooi horloge kunnen zijn geweest.
Een klokkie. Ja. Een klokkie.
Uiteindelijk is die scheidsrechter wel geschorst door de FIFA. En die Sjaak die heeft nog diverse voetbalwedstrijden bijgewoond. Totdat hij omkwam in de Golfoorlog.
De Sjaik is omgekomen.
In 1990 omgekomen. Golfoorlog tegen Irak.
Voor de Golfoorlog hebben we ook nog de Falklandoorlog gehad.
Ja.
Mooi bruggetje zit, hè?
Mooi bruggetje.
God, zeg, mooi bruggetje.
Speelde een kleine rol in 1982. Nee, en een veel grotere rol bij de WK's 1986. 1982 is het regime in Argentinië nog steeds dictatoriaal, maar niet meer onder leiding van Videla. Die is het jaar ervoor afgezet, want die kreeg de boel niet onder controle. En zijn opvolger kreeg de boel ook niet onder controle.
Nee.
Nou, wat doe je als dictator als je de boel niet onder controle krijgt?
Dan val je een ander land aan.
Dan val je een ander land aan. Ja. Om populair te worden. Ja. En dat de Argentinië ook. En die koos de...
Dat was toch Generalissimo Galtieri?
Ja, exact. En die besloot de Falkland-eilanden binnen te vallen.
Ja, why not?
Een eilandengroep.
Las Malvinas.
En zoals Shakespeare al schreef, te klein bijna om de doden te bergen. Het was helemaal niks, dat eiland. Het is er iedere dag slecht weer.
Ja.
Er wonen 1000 mensen of 2000 mensen die daar eigenlijk niet willen wonen. Nee. Het ligt 650 kilometer buiten de kust van Argentinië.
Ja.
Dus waarom? Ja, dat heeft dan te maken met trots. De meeste inwoners wilden zelf helemaal niet. Het hoorde overigens bij het Britse Rijk. Het eiland wilde helemaal niet bij Argentinië horen. Maar deze man die dacht gewoon dat hij daarmee zijn blazoen kon oppoetsen. En hij onderschatte de reactie van Engeland. Want daar had Margaret Thatcher het eigenlijk heel moeilijk. Maar dat was een Iron Lady en het kwam haar prima uit.
Ja.
Dus die sloeg hard terug, maar het had invloed. En het had invloed niet alleen op de niet alleen gewoon omdat er veel over geschreven werd. En er sprake was natuurlijk van een oorlog tussen eigenlijk een Westland en een Zuid-Amerikaans land. Het
bizar,
had ook invloed op het voetbal.
Ja.
Op dat moment waren, ik denk in ieder geval bij de vijf populairste voetballers in Engeland. Op dat moment waren twee Argentijnen. Dat waren de Argentijnen van de Tottenham Hotspur. Osvaldo Ardiles en Ricardo Villa. En dat waren ook twee geweldige spelers.
Ja,
en die waren uitermate populair. En vanaf het moment van die oorlog werden ze uitgefloten op de tribune. Werden ze niet meer opgesteld. Werd ik een smoes voor bedacht. Ardiles werd weggestuurd richting het nationale elftal. Dat was gewoon een smoes. Dat veranderde. Ik vond dat merkwaardig. Ik weet nog als kind, want ik maakte dat als kind mee. En dan heb je niet zo'n... Dan bekijk je dat ook eigenlijk met een voetbalbril. Ik was een beetje voor Argentinië. Want ik was fan van Ardiles en fan van Villa. Dus ik dacht, nou, dan moeten die Argentijnen dat ook maar winnen. Die wonnen dat natuurlijk niet. De Engelsen wonnen dat kleine oorlogje. Ja, 1000 doden voor niets.
Ja, nog heel schip.
Maar in Argentinië bleef dat een grote rol spelen.
Ja.
En in 1986 hebben de Argentijnen weer een geweldige elftal onder leiding van Diego Armando Maradona.
Zie.
En spelen ze in de kwartfinale tegen Engeland. En de kranten beginnen erover en die hitsen het op. De koppen schreeuwen. Een tweede oorlog. Er worden rare teksten ook geuit. En Maradona is clever. Want die zegt in aanloop naar die wedstrijd, bij de zoveelste vraag over die oorlog, van hey, wij spelen met een bal, hè? Niet met mitrailleurs. Dus die maakt het klein. Maar Maradona heeft na afloop gezegd, die oorlog zat in al onze hoofden.
Ja.
Wij moesten revanche nemen.
Ja.
Daarvoor.
Ja.
En dat gebeurde ook. Maar dat gebeurde natuurlijk ook op een bijzondere manier. Want binnen 10 minuten scoorde Maradona 2 doelpunten. Maar de eerste goal scoorde die met de hand.
Ja.
Dus hij speelde vals.
Ja.
En hij maakte dat mooi klein. Door te zeggen dat was de hand van God. En het werd toegestaan.
Ja.
En ik moet heel erg zeggen. Hij maakt natuurlijk 10 minuten later een wereldgoal.
Ja.
En Argentinië is die wedstrijd ook gewoon beter, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Wat er ook over geschreven is. Ga die wedstrijd kijken. Hij is te vinden op YouTube. Argentinië is beter. En Maradona wordt hard geattaqueerd door de Engelsen.
Ja.
Maar het was voor Argentinië echt wraak. En dat schreven de kranten ook en dat vonden de spelers ook. Die hebben dat gewoon ook erkend. Die zeiden,
en ze speelden natuurlijk weer in het schitterende Azteca Stadion. Hè?
Ja.
Met die schaduw van die bal die erboven hing als een soort ster. Ja, dat is nog zo. Ik ben blij dat we daar straks, hopelijk dat Nederland daar ook weer speelt. Goed. Tot zover deze vijfde aflevering. In de volgende en laatste aflevering, dus nummer 6 uit de serie, stappen we de nieuwe eeuw in. Een eeuw waarin de cultuur binnen de FIFA wordt omgedraaid naar geld, commercie en merken.
Ja, want waar je vroeger iemand kon verleiden voor een stem met een lekker etentje, is dat niet meer genoeg in deze tijd. Good lord.
De FIFA-bestuurders gaan zich als God op aarde wanen en waarin vermeende wereldleiders het wereldvoetbalpodium gebruiken voor slechts één doel, hun eigen podium.
U luisterde naar de zesdelige podcast Zijn we er toch ingetuind van Streekomroep en Ahoy. Makers zijn Charles Borremans en Michiel Balemans. Techniek is in handen van Wim Roosing, advies Wouter Schutte en eindredactie Konijn van Beurden. De podcast is te beluisteren op onze website nagooi.nl en op Spotify.